Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Fysio Global. Mijn naam is Adriaan Rusink en vandaag ga ik in gesprek met Sanne van Rossen. Fysiotherapeut en eigenaar van praktijk Natural voor fysiotherapie en bewustzijn. Allereerst van harte welkom Sanne.
Ja, dankjewel. Hi.
Wij zijn in contact gekomen nadat jij gereageerd hebt op een social media post die wij geplaatst hadden, waarin wij vroegen of mensen nog een interessant verhaal te delen hadden. En in ons kennismakingsgesprek vertelde jij dat je in de eerste en tweede lijn hebt gewerkt in Nederland en dat je later ook in Zweden mee hebt kunnen kijken hoe fysiotherapie daar beoefend wordt. Toen je eenmaal terug was in Nederland, heb je besloten om je eigen fysiotherapiepraktijk op te zetten met de focus op het behandelen van mensen met chronische pijnklachten. Verder vertelde je dat je dat doet zonder dat je contracten hebt afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit is iets waar we zeker geïnteresseerd in waren en zullen we zo meteen later in het gesprek op terugkomen. Maar allereerst, zou je ons kunnen meenemen in het begin van jouw carrière?
Ja, zeker. Nou, ik ben inderdaad in 2010 ben ik inderdaad afgestudeerd en een hele interessante opleiding fysiotherapie gehad. En ik ben daarna vooral heel veel gaan oefenen in verschillende settingen. En particuliere praktijk was er eentje van. En ik vond het altijd heel erg lastig om dan maar 20 minuten de tijd te hebben voor iemand. En terwijl dat ik wel heel veel mensen tegenkwam die langdurige klachten hadden. Dus toen kwam er eigenlijk een mogelijkheid dat ik toenertijd mijn man naar Zweden verhuisde. En daar ben ik eigenlijk mezelf een beetje gaan ontdekken, ook in de fysiotherapiewereld, hoe ze daar dan te werk gingen. En wat ik zo mooi vond, is dat ze daar echt de ruimte tijd dus nemen voor de cliënt. En wat ik zag gebeuren bij de cliënt, is dat ze gehoord werden, gezien werden, begrepen werden, omdat die tijd er was. Dus dat was een beetje het begin. Nou, en toen kwam ik weer terug thuis in Nederland. En toen dacht ik, wat ga ik doen? En toen ben ik eerst nog bij de revalidatie terechtgekomen, waar ze dus ook al ruimte tijd namen voor de cliënt, 3 kwartier. En ik kreeg heel veel vrijheid als fysiotherapeut om mezelf te ontwikkelen en ook om meerdere type sessies te kunnen geven. Dus ook persoonlijke ontwikkeling, maar naast inderdaad oefentherapie. Dus dat vond ik natuurlijk super gaaf, super mooi. En dat ging uiteindelijk ook failliet, de revalidatie. Of failliet niet, er waren andere problemen waardoor het niet meer kon bestaan. Dus ik werd heel erg noodgedwongen om misschien dan wel inderdaad mijn eigen praktijk daarin op te zetten. Dus in de coronatijd heb ik daar heel veel tijd voor gehad. En toen ben ik mijn eigen bedrijf gaan opzetten.
Ja, precies. Dus je bent eigenlijk met verschillende aspecten in aanraking gekomen. En toen tijdens je werk in de revalidatie setting, welke cursus heb je toen kunnen volgen om die dit vuurtje hebben doen ontvlammen?
Ja, het was toen de tijd van Ciran en die hadden ook een eigen opleiding erbij. En dat ging ook eerst in instantie ook heel veel over eigen ontwikkeling. Hè? Hoe sta je nou zelf in het leven? Wat zijn je eigen patronen? Wat zijn je eigen overtuigingen? Dus wat je ging doen is ook aan jezelf werken, waardoor je dat weer mee kon nemen naar de cliënt. Dus je kon veel beter afstemmen vanuit jezelf naar de cliënt toe, in plaats van dat je erboven ging staan van ik weet het allemaal. Dus dat was sowieso al een echte eye-opener, waardoor ik dus dat kon ontwikkelen. En daarnaast heb ik natuurlijk heel veel andere cursussen gedaan en mijn eigen proces ook aangegaan om nu veel beter af te kunnen stemmen naar mensen toe.
Dus daarmee heb je eigenlijk je competentie om mensen te begrijpen verder ontwikkeld?
Ja, zeker. Veel meer kunnen afstemmen, veel meer kunnen, in plaats van dat het allemaal vanuit het hoofd is, maar ook gewoon kunnen voelen van wat is er nou nodig op dit moment.
En dat is ook een beetje de reden dat je je eigen weg bent ingeslagen, omdat je dus in een normale praktijk wellicht niet de ruimte zou hebben om dit op deze manier te kunnen oppakken.
Nee, precies. En plus als ik dan in een praktijk zou werken, dan zou ik ook de visie van de praktijk moeten volgen. Maar inmiddels, met al dat ontwikkelingswerk ga je ook veel beter je eigen lichaam leren begrijpen van hoe dat nou werkt. Dus op een gegeven moment moest ik eigenlijk wel mijn eigen weg daar ook in gaan. Hè? Want omdat het niet meer overeen kwam.
Ja, dus je was eigenlijk min of meer door de ontwikkeling die je had doorgemaakt, was je gedwongen om toch iets anders te gaan doen. En hoe begint zo'n proces dan? Hoe besluit je van dit moet ik gaan doen? Want ik kan me voorstellen dat het in jouw omgeving nog wel, misschien wel mensen waren die zeiden van zou je dat nou?
Zou je dat nou wel doen? die waren er genoeg. Want het was de coronatijd. Dus dat was natuurlijk al voor velen een lastige tijd. En dan ook nog eens zonder contract te gaan werken. Ik ben toen ook wel gaan uitzoeken van ja, wat zou het mij helpen om met zorgverzekeringen samen te werken of juist niet. Dus ik ben eerst gaan kijken van ja, wat zijn nou de eisen, wat zijn de voorwaarden om een contract aan te gaan en kan ik dan mijn werk nog doen? Maar het was zo ongelooflijk dat ik vond dat hun de controle volledig hadden, waardoor ik mijn werk alsnog niet kon doen. Dus toen besloot om het niet te doen. Ja, en ik kreeg daar wel weerstand op in de omgeving. Van, zou je dat wel doen? Ja, is dat wel een handige periode? En je hebt heel veel concurrentie. In die zin, hè, als je daar zo van kan spreken.
Ja. En om dan een goede visie, denk ik, neer te leggen, moet je ook wel van tevoren al voor het oog hebben wat dan je patiëntenpopulatie moet gaan worden. Hè? Op wie ga ik dan? Wie kan ik nou het beste gaan helpen met deze strategie?
Ja, nou is het zo, mensen met acute klachten, die kunnen ook nog steeds terecht. Hè? Want ik heb gewoon mijn fysiotherapieopleiding. Alleen mijn kwaliteiten liggen vooral bij de mensen met langdurige klachten. Omdat je dan ziet dat die klachten veel meer te vertellen hebben dan alleen maar een bepaalde rugklacht of knieklacht. Ja. Dus dat is ook tegelijkertijd mijn doelgroep vooral geworden.
Oké, dus je bent eigenlijk vooral in gaan zetten op mensen met langdurige klachten.
Ja, klopt.
En hoe zorg je dat mensen jou weten te vinden? Ben je bijvoorbeeld aangesloten bij chronische pijnnetwerken? Of heb je samenwerking aangedaan met huisartsen? Of hoe heb je gezorgd dat dit van de grond kwam?
Ja, nou, als je je eigen praktijk begint, dan moet je jezelf dus eerst kenbaar maken. Dus ik ben sowieso mezelf overal gaan laten zien. En er waren een aantal artsen en huisartsen die wel echt wel interesse hadden. Ik woon zelf in Berkel-Roderijs. Ik ben daar ook op uitgenodigd door een huisartsenpraktijk. Ja, en daar werk ik nu met 3 huisartsen super fijn samen. En in Dordrecht ook door pijnartsen en neurologen en een revalidatiearts werk ik nu mee samen. Dus dat is eerst natuurlijk even nog een weg vinden samen van, ja, wat heb je nou te bieden, Sanne? Weet je wel? Dus je gaat eerst een soort van vertrouwensband aan. Nou, je stuurt daarna wat eindrapportages en zo ontstaat er een vertrouwensband. En je ziet dat er ook resultaten zijn. En zodoende heb ik nu 4 jaar eigenlijk al hele goede contacten. Ja, goed netwerk. Ja, waarin medisch en het mentale, emotionele stuk samenkomen.
Dus als ik je goed begrijp, dan vertrek je eigenlijk altijd vanuit de basis dat je fysiotherapeut bent.
Zeker, ja.
En aanvullend, afhankelijk een beetje van hoe jij merkt dat dat het aanvoelt met je patiënten, cliënten. Ga je andere dingen toevoegen om ze verder te helpen?
Ja, ook omdat ik veel zag in de particuliere praktijk. En dat komt ook door de tijd en zo. De tijd, naar alle andere dingen. Dat mensen met chronische pijn of langdurige klachten ook behandeld werden als een klacht, als een acute klacht. Ja, dan ga je er niet komen. Dat heb ik al ervaren. Hè? Deze mensen die komen dan iedere keer weer terug. En help je ze nou echt of haal je ze juist dan uit hun eigen kracht? Hè? Omdat ze dus eigenlijk afhankelijk blijven. Dus zodoende ben ik die doelgroep ben ik me daar heel erg in gaan ontwikkelen. En zie ik ook bij mezelf dat het fysieke gewoon heel veel te vertellen heeft. Wat onder kan liggen.
Nee, en als je dan merkt hè, bij zo'n chronische patiënt, waarvan je denkt van ja, hier zit meer achter. Hoe kom je tot die diepere laag? Want je neemt daar dat tijd voor. Je leert mensen beter kennen als je ze wat langer spreekt en wat meer tijd daarvoor neemt. Maar hoe ga je, hoe zet je het in? Hoe vlieg je het aan?
Nou, ik denk dat in eerste instantie sowieso belangrijk is dat je jezelf als therapeut volledig wel kent, hè? En dat je jezelf daarin ook opgeruimd hebt. Want anders kun je ook nooit afstemmen op de ander of het aanvoelen van de ander. Maar hoe vlieg ik dat aan? Kijk, de fysiotherapieopleiding die heeft me natuurlijk onwijs veel gebracht. Dus ik begin altijd gewoon met een anamnese, maar wel die net even wat dieper gaat qua vraagstelling. Maar ook een fysiek onderzoek komt eraan te pas. En daarna gaan we samen dat behandelplan opzetten. En we beginnen meestal met kennisoverdracht. Dus denk aan pijneducatie. Dus alleen dat al, als daar al ruimte voor is, dan begrijpen ze ook waar die pijn vandaan komt. Ja, en dat kan niet in 20 minuten. Hè? Dus daar heb je de tijd voor nodig. Maar ook een stuk psycho-educatie komt dan aan bod. En dan een stuk persoonlijke ontwikkeling. En dan uiteindelijk ook het lichaam weer leren voelen. Hè? Door allerlei oefeningen. Met allerlei tools doe ik dat eigenlijk.
Wat zijn de aanvullende vragen waar je dan aan moet denken, die misschien een andere fysiotherapeut over zou slaan?
Ja, bijvoorbeeld Ja, kun je eens vertellen waar je vandaan komt? Hè? Hoe ben je opgegroeid? Wat zijn de patronen, de overtuigingen die je hebt meegenomen van het huis uit? Wat zijn dingen die nog niet verwerkt zijn? Rouwsituaties bijvoorbeeld. Hè? Dus echt wel de trauma's ook, hè, die er dan af en toe naar boven kunnen komen. Want die slaat het lichaam daadwerkelijk op. Dus je kunt je voorstellen, als je daar niks mee doet, dat het lichaam alleen maar een fysieke uiting kan geven dan.
Nou kan ik me dat wel goed voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat een chronisch pijnpatiënt die al bij de derde fysiotherapeut komt, dat hij dat niet echt gewend is. Het kan ook zo zijn dat iemand die bij jou uitkomt dan eigenlijk al weet van, hey, dit gaat een andere aanpak worden.
Ja.
Maar stuit je dan wel eens op een verraste patiënt die eigenlijk dat niet zag aankomen?
Nou, in Dordrecht, dus waarmee ik met de pijnspecialisten werk en neurologen, ja, dat is soms wel verrassend. Dat de een vindt het super interessant en die denkt van er is een zaadje geplant. Maar soms kom je ook wel weerstand tegen. Want daar zit wel echt een verrassing voor. De huisartsen in Berkel, die zijn wel echt aan het filteren. Die filteren echt van ga jij maar naar Sanne. Dat is een goed idee, zeg maar. Dus die zijn wel heel erg afgestemd. Ja, dus ik kom het beide tegen.
En hoe zie je dat cliënten daarop reageren? Is het dan, staan ze daar gelijk open voor? Het is toch iets meer richting een wat meer een holistische aanpak, als ik het zo mag noemen, wat misschien niet een hele geweldige term is.
Ja.
Wordt het soms een beetje als moeilijk of zwaar of zweverig of eng ervaren?
Ik moet eerlijk zeggen, in die 4 jaar tijd zijn de meesten die er echt gewoon bereid zijn en openstaan. Dus het is maar een enkele keer dat ik denk, dit is nu even iemand die weerstand heeft, dan laat ik dat ook. Maar bijna niet. Dat is gewoon heel gek. Dus ik krijg toch wel heel veel mensen die daar toch wel behoefte aan hebben. En ik denk ook omdat er van alles geprobeerd is. Hè? Dus deze mensen die bij de pijnkliniek komen, die hebben al van alles geprobeerd. Niks werkt. Dus ja, waarom niet? Waarom zullen we het niet eens een keer vanuit de andere kant gaan bekijken? En voelen en ervaren? Ja.
Ja, precies. Dus misschien ook wel doordat ze al zo lang rondlopen, is dat ze al iets meer openstaan voor een alternatieve aanpak.
Ja, ik weet niet eens of het alternatief is. Wat is alternatief eigenlijk?
Nou, terechte vraag.
Ja. Ja, het is nog steeds gewoon, ik doe nog steeds de fysiotherapeutische dingen. En het enige wat erbij komt is, hoe gaat iemand bijvoorbeeld met emoties om? Ja, vind ik niet heel erg alternatief.
Nee, ik snap wat je zegt. Ja. Nee. En wat zijn dan dingen die, je hebt het over lichaamsoefeningen die mensen kunnen doen, dus oefentherapie. Zijn er ook andere oefeningen die je meegeeft die misschien een ander aspect aanvliegen?
Nou, wat ik ook wel uitleg is, dat is wel een stukje wetenschap betreft de hersengolven en de lagen daarin. Dus dan leg ik eigenlijk eerst uit van, waar zitten we nou eigenlijk in op de hersengolven? Dus beta, alpha, theta en delta. En dan laat ik dat eigenlijk ervaren door middel van meditatie. Dus je kunt daar gewoon inderdaad via meditatie kun je dat laten voelen en ervaren. De ene gaat sneller dan de ander. Maar eigenlijk komen mensen daar echt op een heel verrassend stuk. Want ze hebben dat nog nooit ervaren. Of op die manier het lichaam gevoeld. Omdat we 90% ongeveer in ons hoofd zitten van de dag. Dus dat is al wel bijzonder vaak. En de hersengolven is wetenschappelijk bewezen. Hè?
Nee, dat is zeker.
Dan kan je op een scan gewoon zien, hè, van wat er gebeurt in het brein.
Is dat dan iets wat je dan samen besluit? Van we merken dat er iets om is om te verwerken. Of je bent niet aanwezig in je lichaam, maar meer in je hoofd. Gaan we dan ga je dan eerst fysiotherapeutisch te werk? Is dit iets voor thuis of is dit iets wat ze samen doen met jou?
Ja, het is altijd afgestemd. Dus ik zal altijd eerst kijken naar die hulpvraag. En altijd eerst gewoon kijken van, waar heeft iemand behoefte aan? Waar is iemand bereid toe om dingen te gaan doen? Dus het zal altijd in samenspraak zijn met. Dus de cliënt houdt wel controle, hè, over de therapie die we inzetten. En je ziet vaak als er eenmaal een vertrouwensband is en mensen voelen zich veilig, dan is het heel fijn om uiteindelijk ook die diepere lagen aan te raken, dan op een gegeven moment willen ze dat ook niet anders.
Ja, ik denk dat het op zich de kracht van de fysiotherapeut is dat we best wel veel contacttijd hebben überhaupt al. En we zien soms mensen voor weken achter elkaar, meerdere malen per week. En dat brengt wel een bepaalde relatie tot stand, die een huisarts bijvoorbeeld nooit zo snel zal hebben, omdat ze mensen maar 10 minuutjes binnen hebben. En dat is wel iets waar we wat mee kunnen. En je merkt wel, sommige mensen staan daar daadwerkelijk veel meer voor open om zichzelf meer te laten zien dan anderen. Maar heb je nog iets wat je inzet om mensen zeg maar daartoe comfortabel te voelen? Is er iets wat je doet om dat makkelijker te maken?
Ja, nou, zelf vooral aanwezig zijn. Ik denk dat dat zelfs al iets is wat best wel ingewikkeld is voor veel mensen om zelf aanwezig te zijn in je lijf, in je lichaam. Want alles is voelbaar. Dus de cliënt voelt ook als je in je hoofd zit. Dus ik denk dat misschien nog wel de grootste... Want het is wel grappig, want dan krijg ik krijg meestal terug van... ik voel me altijd zo veilig bij jou. Ja, en dat kan je dan niet echt verklaren. Maar de verklaring die ik nu zelf heb is van... ik ben aanwezig en letterlijk bij de cliënt aanwezig. Ja, zonder dat ik afgeleid ben of wat dan ook.
Dus je bent daarin echt het goede voorbeeld dat zij, waar zij op kunnen... een beetje vanaf kunnen snoepen om het zelf ook...
om het zelf ook te belichamen, ja.
Nou hebben wij allebei dezelfde opleiding gevolgd. Wij zijn allebei in Rotterdam opgeleid. En jij was 2 jaar eerder klaar dan ik.
Ja.
Maar dit zijn geen dingen die we daar geleerd hebben. Dit heb je zelf ontwikkeld. Heb je het idee dat daar meer aandacht voor zal komen? Zie je daar iets in veranderen? Is het?
Ja, nou, het is wel grappig, want ik ben een paar weken terug... ben ik uitgenodigd op de Hogeschool Rotterdam om hierover te vertellen voor een groep. En dus ik heb wel het idee, er is wel ruimte aan het komen. Dus, maar het gaat natuurlijk met stapjes, hè, kleine stapjes. Maar de opleiding mag hier wel veel meer mee doen. Want de doelgroep is gewoon echt wel groot. Hè, met mensen met langdurige klachten. Misschien nog wel meer dan met acute klachten. Dus ik vind sowieso, het zou echt een meerwaarde zijn... als de fysiotherapieopleiding hier ook in aandacht aan zal gaan geven. Ja, zeker.
Ik kan me nog wel een les herinneren van Leo Hagenaars... die pleitte dat de fysiotherapeut eigenlijk een heel groot voorrecht had... dat hij de patiënt mocht aanraken. Mm-hmm. Omdat hij op die manier veel makkelijker contact kon leggen... met degene die bij hem op spreekuur kwam. En dat eigenlijk ons heel erg de gelegenheid stelt... om mensen veel beter te leren kennen dan iemand die dat niet doet. Dus... toenertijd was er al wel het bruggetje gelegd, of het linkje gelegd. Ja. Maar het is wel goed om te zien dat ze dus daar nu iets meer voor openstaan. En hoe, want je was volgens mij, had je wel verteld... was je gevraagd om een presentatie te geven, hè, of een praatje te houden. Hoe werd dat dan ontvangen door de leraren en door de studenten?
Ja, de leraren gewoon goed. Ik voel ook wel dat daar ook veel meer opening voor is, inderdaad. En er waren ook wel wat studenten die interesse hadden. En natuurlijk, ja, je zit daar natuurlijk met een groep studenten... derdejaars of vierdejaars, weet ik niet eens. Maar het is best lastig om ze daar dan in mee te nemen. Hè? Dus ik ben vooral heel veel interactie gaan hebben met de studenten. Oefeningen gaan doen. En dan zie je uiteindelijk wel dat er... ja, dat je ze wel mee hebt op een bepaald vlak. Er waren wel wat mensen die echt wel interesse hebben. Maar het is natuurlijk nog... Het staat dan nog best in de kinderschoenen. Dat merk ik ook, hoor. Als ik daar dan sta. Ja.
Want ken jij andere fysiotherapeuten... die eigenlijk dezelfde invalshoek... of dezelfde strategieën gebruiken als dat jij doet?
Ik heb wel veel fysiotherapeuten gehad van... Sam, wat doe jij nou eigenlijk en hoe doe je dat? Dat wel. En er zijn een aantal psychosomatische fysiotherapeuten... die dan natuurlijk ook al wel wat verder kijken. Nou, is dat... De opleiding is volgens mij ook heel erg veel met mindfulness. Maar die diepere lagen, dat wordt dan ook nog niet helemaal aangesproken. Maar er zijn wel echt fysiotherapeuten die hiermee verder willen. Ja, zeker. Ja. En ook de revalidatie, hè. De revalidatie... trajecten gaan fysiotherapeuten ook al wat verder. Ja.
Maar je hebt zelf nog niet de opleiding psychosomatische fysiotherapie gedaan.
Nee.
Ben je voornemend om dat te doen? Of
nee,
is dat
absoluut niet. Nee. Nee, want daar ligt voor mijn gevoel... Dat is ook een wetenschappelijke studie. En ik denk dat ik veel meer heb aan al die cursussen die ik gedaan heb. Omdat daar ook gewoon dat lichaam in mee wordt genomen... En ik heb natuurlijk wel een navraag gedaan... Goh, wat doet de psychosomatische fysiotherapieopleiding? Maar nog veel te weinig met het lichaam. Dus het is nog steeds wel met ademhalingstechnieken. Maar dat is ook, weet je... Ook ademhaling, dat is iets wat ik erbij doe... zodat mensen verder dieper kunnen zakken. Het is dus niet zozeer een... eigenlijk is het bijzaak voor wat ik doe. Dus nee, geen wetenschappelijke studie nu voor mij. Nee. Nee.
Maar de reden dat ik het vraag is, het is zo... voor de meeste mensen zo lastig om de waarde te zien van iets wat zeg maar niet helemaal geaccrediteerd is of iets wat medisch wetenschappelijk helemaal bewezen is in een clinical trial. Hoe kan je nou zeg maar waarborgen dat je nog steeds evidence-based bezig bent, terwijl je eigenlijk op een heel lastig en diepere laag zit, zoals je het zelf noemt, die zo ontastbaar is.
Ja, nou, ik vind de wetenschap wel heel erg belangrijk, maar ik probeer daar dus een combinatie van te maken. De wetenschap en ook het gevoel. Want ik vind soms dat het gevoel, dat is ook leidend. Hè? Iedereen heeft wel eens een keer meegemaakt of iets goed voelt of niet goed voelt. En dat kun je dan ook niet verklaren. Dus waarom kunnen we dat niet samenvoegen? Hè? En dan vooral naar de cliënten luisteren. Wat werkt? Ja, wat werkt wel en wat niet? Want iedereen is uiteindelijk ook nog eens uniek. Hè? Dus hoe test je dat eigenlijk in controlegroepen? Met allemaal unieke mensen. Vind ik ook wel knap.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Soms dan denk je, hoe zijn ze tot deze conclusie gekomen door dit onderzoek? Ja, zeker weten. Want hoeveel procent van de klachten die jij nu in jouw praktijk ziet, zijn, denk je, psychosomatisch te noemen?
Ik heb wel de meeste psychosomatische klachten. Er zijn misschien een enkeling met waarin ze net een hernia-operatie hebben gehad. Daar heb ik ook een aantal wel van. Maar dat is maar weinig, hoor. Dus ik denk het meeste echt psychosomatisch.
En zijn er dan bepaalde regio's of bepaalde patronen die je wat vaker voorbij ziet komen? Dat als we iemand morgen in zijn praktijk wederom dezelfde patiënt ziet die eigenlijk al maanden begeleidt, dat ze denken van, ik weet niet zo goed of dit werkt. Dat ze kunnen herkennen van, dan zie je vaak dit of het zijn vaak deze klachten die mensen dan aan je vertellen.
Ja, het zijn toch een beetje de afwisselende klachten. Hè? Of de klachten die niet altijd aanwezig zijn en dan toch komen en gaan. Dus dat is denk ik wel het meest. En ik zat ook nog te denken, psychosomatisch is een beetje onverklaarbaar. Hè? Maar ook mensen met een hernia of mensen met zenuwpijn of wat dan ook. Dan nog kun je zeg maar deze strategie allemaal inzetten. Want wat maakt het dat dat zo is? Hè? Wat maakt het dat het niet vanzelf herstelt? Bepaalde klachten.
Nou, zeker als je het hebt over rugpijn. Hè? Volgens mij als je bij rugpijn onderzoek doet, dan zie je maar bij een heel klein percentage, rond de 10%, zie je dat je op het onderzoek echt iets terug kan zien wat daadwerkelijk de pijn kan verklaren.
Ja.
Dus in die zin ben ik het helemaal met je eens. Volgens mij is er vaak meer aan de hand dan dat we kunnen verklaren vanuit het denken uit anatomische structuren.
Ja, zeker.
Maar om dit allemaal mogelijk te maken, om jezelf dus de ruimte te verschaffen om deze manier van praktijkvoering te kunnen realiseren, heb je dus de keuze moeten maken van, als ik de ruimte wil hebben, de tijd wil hebben, mijn eigen regie te kunnen voeren over hoe ik mijn patiënten behandel, dan is het niet mogelijk om dat te combineren met de vergoedingsstructuur vanuit de zorgverzekeraars. En de meeste praktijkhouders die kunnen zich zeker wel vinden in een situatie waarbij ze niet jaarlijks om tafel moeten met wederom nieuwe contractvoorstellen die de zorgverzekeraars uitschrijven. Maar het is denk ik ook wel interessant om te horen hoe jij dit hebt weten te realiseren. Kan je ons misschien een beetje meenemen in hoe je dit hebt opgezet?
Ja, nou, ik vond het natuurlijk in eerste instantie wel heel spannend om zonder contracten te gaan werken. Want dan ga je toch kijken van waarom zou iemand voor mij kiezen waarin ze toch een eigen bijdrage moeten betalen. En niet voor de buurman die ook fysiotherapeut is, maar die wel alle contracten heeft. Dus heel spannend, maar het zit wel een beetje in mijn natuur om risico's wel te nemen. En dat moet dan ook wel. En dan maar eens kijken wat er dan gebeurt. Dus ik ben uiteindelijk dat natuurlijk gewoon aangegaan. Geen contracten. We gaan wel kijken. Ik heb gewoon een boekhoudsysteem en mijn eigen rapportages die ik bijhoud. En we gaan wel zien wat het wordt. En zodoende gaat het eigenlijk hartstikke goed. Mensen komen toch bij mij ook. Ja, en heb ik een goed lopende praktijk.
En had je voorbeelden van andere praktijken of collega's die je kende die dit deden?
Ik heb wel toen iemand contact mee opgenomen om te vragen, hoe heb je dit gedaan? Of zijn er nog belangrijke dingen waarvan ik af moet weten? Hè? Zoals kwaliteitsregister, is dat dan verplicht of niet? Dus dat zijn eventjes de regeltjes die ik dan heb doorgenomen. En toen ik eenmaal wist hoe dat werkte, ben ik gewoon het diepe ingesprongen. En gewoon, we zien wel hoe het gaat.
Nou kan ik me voorstellen dat dat in het begin inderdaad heel spannend is. Dus ik moet zeggen, compliment, ik vind het wel heel stoer van je.
Ja, dank je.
Nu ben je 4 jaar verder. Wat zijn, je hebt een beetje kunnen ervaren hoe het is. Wat zijn nou jouw voornaamste voordelen van het werken zonder contract?
Ja, sowieso de vrijheid. Dus en vrijheid vind ik wel iets wat ik heel belangrijk vind om de dingen te kunnen doen die ik graag wil en waar ik in geloof. Dus dat de vrijheid zit hem dus ook in de ruimte, hè, die je dan kiest om om iemand binnen te laten. Zelfs daar zijn allemaal eisen aan, hè? De ruimte waar die aan moet voldoen. Dus dat heb ik allemaal niet. En je kan je eigen tarieven kan je bepalen. Ook in eerste instantie een hele grote leerschool van... ja, hoe bepaal je dan wat je gaat vragen? Dus dat heb ik natuurlijk wel een beetje vergeleken met de huidige tarieven. Maar uiteindelijk heb ik gewoon mijn eigen tarief. En dat is gewoon prima, want na 4 jaar tijd kan ik ook de mensen, zeg maar... bijvoorbeeld met een gemeentepakket kan ik tegemoetkomen. Dus dat is natuurlijk een heel groot voordeel. En je kunt daar rustig ook in elk jaar een beetje een stapje vooruit doen in de tarieven. Ja, je hebt gewoon heel veel vrijheid, vooral dat. Ik hoef me niet aan allerlei eisen te voldoen... waaraan mijn therapieplan bijvoorbeeld ook helemaal aan moet voldoen. Wel deels, maar dat is het, ja. Dus dat zijn mijn grootste voordelen.
Ja, ik kan me wel goed voorstellen. En hoe heb je uiteindelijk, je zei het is een beetje een les geweest... om je eigen waarde te bepalen. Maar is dat gewoon een proces van ik kijk hoe ik het beste kan de tijd kan balanceren... met hoeveel ik daarvoor vraag? Of?
Ja, ik vond het wel echt een proces. Want er komen echt wel allerlei stemmetjes in je op. Hè, van ja, kan ik dit nou wel vragen? En überhaupt als hulpverlener vind ik dat best wel een heel proces. Wat ga je nou vragen voor de kennis die je geeft? Of dat iedereen ook die kennis in zichzelf heeft. Hè? Dus dat vond ik echt wel even moeilijk. Maar ik ben wel langzamerhand steeds wat meer omhoog gegaan. En nu zit ik op een bedrag dat ik denk, oké, dit vind ik prima. Dus ik zit nu 2 jaar op hetzelfde bedrag. Ga ik volgend jaar weer een stukje omhoog. Dus het gaat ook heel erg over hoeveel vind jij jezelf waard. Ja, dat is echt een proces. Ja.
Daar kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En misschien belangrijk om te benoemen met het Rotterdam-pakket bedoel jij... mensen met een lager inkomen die vanuit de gemeente Rotterdam een vergoeding hebben.
Ja.
Ik weet niet zozeer of andere gemeenten dat eigenlijk ook doen. Dus ik denk wel de moeite om wel eventjes te benoemen wat dat dan inhoudt.
Ja.
Ben jij al aangesloten bij een netwerk van fysiotherapeuten... Die deze groep van patiënten ook ziet of begeleidt... of op dezelfde manier van behandelen nastreeft?
Nou, dat zou ik wel heel leuk vinden, heb ik ook over nagedacht. Kunnen we dat nou niet organiseren? Maar wat ik wel doe, is samenwerken. Nu met een psychosomatisch fysiotherapeut. En ik heb met een andere manueel fysiotherapeut... heb ik ook samengewerkt met om een klein revalidatietrajectje op te zetten. Allebei ook ongecontracteerd. Dus dat doe ik wel, inderdaad. Ja, dus superleuk.
Naast dat je ook met huisartsen samenwerkt.
Ja.
En ook dat je met de neuroloog...
Ja.
En de revalidatiearts, hè, vertelde
ja,
je.
Klopt. Ja, klopt. Dus dat doe ik ook af en toe samenwerken met collega's.
Mochten er nou mensen zijn die luisteren... en die eigenlijk dit ook wel zouden willen... of in ieder geval denken van... hey, ik zou misschien ook de kant op willen dat ik voor mezelf ga beginnen. Heb jij, want je hebt uiteindelijk ook tips gevraagd bij andere mensen... maar heb jij misschien wel ideeën voor mensen die het ook overwegen?
Ja, in ieder geval eerst bij jezelf na te gaan van... is dit echt wat ik wil? Dat is denk ik wel heel belangrijk. En hoe zie ik dat dan voor me, die fysiotherapie? Maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik blijf daar toch wel echt bij. Als je dat niet doet, die persoonlijke ontwikkeling... en jezelf ook, zeg maar, opruimt... dan heb je ook gewoon een grote kans dat je blijft projecteren. Je eigen projecties op de cliënten. Dus dat vind ik een heel belangrijk stuk. Dat zelfvertrouwen gaat vanzelf groeien als je die stap maakt... Dus soms is dat ook gewoon risico nemen. En dat je van jezelf ook fouten mag maken, dat helpt ook wel. Dat het niet gelijk perfect hoeft. Een beetje dat soort tips zou ik dan hebben. Maar vooral gewoon doen, hè. Want je zet jezelf gewoon echt in een gevangenis, vind ik. Als je aan de zorgverzekeringen blijft hangen.
Kijk, ik weet niet of ze daar heel blij mee zijn met deze uitspraak. Maar daar hebben we toch geen last van. Ja. Oké, okay, ja. Nou, dat is een mooi verwoord. Ik kan me zeker vinden in dat het als fysiotherapeut soms voelt alsof er heel veel dingen voor je bepaald zijn. En dat je aan bepaalde eisen moet voldoen om gebruik te kunnen maken van hoe de vergoeding in Nederland geregeld is. En ik denk dat juist door het op een andere manier te proberen en daar succes mee te bereiken, dat het ook een duidelijk signaal kan zijn naar de zorgverzekeraar. En als jij zegt van hey, je krijgt eigenlijk niks vergoed bij mij. En mijn tarief ligt op dit bedrag. Terwijl je bij de buurman gratis naar binnen kan lopen. En er zijn mensen die er toch heel duidelijk voor kiezen om naar jou toe te komen. Dat je zeker al je waarde hebt bewezen. Dus Hartstikke netjes.
Nou, ik denk ook wel dat het meer gaat over... Ik ga wel met de mensen naar de oorzaak. Dus het is ook niet dat je bij mij 18 keer komt... omdat dat in je pakket zit, zeg maar. De bekende symptoombestrijding. Maar echt gewoon, ik zeg ook op voorhand... we beginnen met 6 sessies. En we kijken daarna verder hoeveel je eigenlijk je eigen therapeut bent geworden. Hè? Want die therapeut hebben we allemaal in onszelf ook. Dus ik denk dat dat ook wel helpend is.
Ja, heel mooi.
Ja.
Heb je er nog een take-home message voor fysiotherapeuten die luisteren... en die denken van ja, ik weet niet, ik zie iemand die ik wel wil helpen... en ik denk dat ik de mogelijkheid heb... maar het is nog lastig om die diepere laag in te gaan.
Ja, dan kom ik toch weer bij hetzelfde stukje. Ga eerst je eigen proces aan. Want vanuit, ik geloof ook wel erin van hetgene wat je zelf gedaan hebt... dat kun je ook geven aan de ander... Zolang je zelf die diepere lagen niet hebt aangeraakt... kun je dat de ander ook eigenlijk niet geven. Dus ik denk toch, ik kom er toch iedere keer weer op jezelf terecht... van goh, wat heb je zelf al gedaan aan jezelf? Om je lichaam ook beter te begrijpen. Hè? Want we noemen ons volgens mij ook het expert van bewegingsapparaat. De fysiotherapeut. En volgens mij hoort daar ook een stukje mentaal-emotioneel bij. Hoort ook bij het bewegingsapparaat. Dus.
Dat vind ik een hele mooie tip. Ik denk op zich dat je helemaal gelijk hebt dat een stukje zelfontwikkeling eigenlijk altijd welkom is. En vanuit mezelf kan ik zeggen, hoe meer dingen je ervaart, dat is misschien ook wel een beetje gewoon leeftijd hoor. Maar des te beter je mensen ook leert begrijpen en jezelf kan verplaatsen. Dus voor een beginnende fysiotherapeut zal dit nog niet zo makkelijk zijn als die nog heel erg met zijn klinische redenering bezig is. Maar ik denk dat als je mensen inderdaad goed verstaat, dat je veel makkelijker met hun... in gesprek kan gaan over wat het is dat zij ervaren... en waar ze tegenaan lopen, waardoor je een betere therapeut wordt. Maar ik vind zelf altijd het een beetje lastig... om niet in een psycholoogrol te verdwijnen.
Ja, je hebt het mooie is dat je het gewoon samen hebt. Hè? En ik noem mezelf echt geen psycholoog... Hè? Want die hebben een hele studie ook gedaan. Maar dat je het gewoon samen kan meepakken... dat het niet allemaal onafscheidelijk van elkaar is. Ik denk dat dat echt een grote meerwaarde is voor elke therapeut, hoor. Zoals ook psychologen ook dat die meer ook met het lichaam bezig zouden kunnen zijn. Ja, voor beide eigenlijk. En ik denk ook vaak dat de aandacht die wij geven aan de cliënt... Hè, waardoor de cliënt ook een dopaminegehalte omhoog gaat... is eigenlijk al heel veel, hè, die aanwezigheid. Dat doet volgens mij al veel meer dan dat jij een keer de knie mobiliseert. Ja.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Sanne, ik wil jou onwijs bedanken voor een leuk en openhartig gesprek... en de tijd die je genomen hebt om je verhaal met ons te delen. Ik denk dat er meerdere met mij zullen zijn... die jouw ondernemerschap en je durf daarin wel zullen waarderen. En ik wil ook jullie, de luisteraar, bedanken voor jullie tijd... om naar ons te luisteren. Als deze aflevering de moeite waard voor je was... dan zouden wij het onwijs waarderen als jullie een beoordeling zouden willen achterlaten. Dit helpt en motiveert ons. Voor aanvullende informatie over Praktijk Natural voor fysiotherapie en bewustzijn, verwijs ik jullie naar onze show notes. Wij zijn te volgen op Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Je kan ons bereiken voor vragen via info@fysioglobal.nl. En voor meer informatie over wat wij allemaal doen, kan je gaan naar www.fysioglobal.nl. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende aflevering.